Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off Qatar van De Telegraaf.
We worden wereldkampioen.
Met chef voetbal Valentijn Driessen, oranjevolger Mike Verwij en Pim CD.
Waar jij het altijd over hebt in je krantje.
En dan zeg ik altijd een hele goede dag weer. Nou ja, het is hier een uurtje of zes 's avonds en dus horen we weer het gegalm vanuit de...
Moskee.
Mike Moskee.
Ja, het vrijdagmiddaggebed.
Ja, zeker.
Vrijdaggebed.
Ja.
Leuk om te horen. Ook leuk voor de luisteraars, denk ik.
Ja, dat een beetje...
Maar het is niet de eerste keer dat we dit horen vandaag. Ik heb het nog een paar keer gehoord.
Zeker.
Ja. Hoe is het met jullie jongens, Valentijn?
Uitstekend, eigenlijk. Ja.
Geen gekke dingen?
Nee, heel weinig gekke dingen. Ja, ik kan wel heel rare dingen gaan roepen, maar nee. Het is een hele rustige dag. Relatief rustige dag geweest.
Okay. Mike?
Ja, gaat uitstekend weer.
Jij hebt Danny Makkely gesproken vandaag. Wat is eigenlijk zijn eerste wedstrijd?
Die is nog niet bekend. Volgens mij wordt vandaag bekendgemaakt wie de openingswedstrijd fluit. Nou ja, daar is Danny Makkely sowieso voor uitgesloten. Want de openingswedstrijd is Qatar tegen Ecuador. En een Nederlandse scheidsrechter kan niet in de pool van Nederland een wedstrijd fluiten. Dus
nee.
Die krijgt hij sowieso niet normaal gesproken.
Het lijkt alsof het elke keer harder wordt ook, hè, dat fluit.
Ja, ik heb gevraagd of ze jou een beetje willen overstemmen.
Ja, precies, ja. Valentijn, jij bent ook naar het Nederlands elftal geweest vandaag?
Ja, maar er was een hele korte sessie. Er was vandaag een persconferentie met Steven Berghuis en met Nathan Aké.
Mm-hmm.
En even later mochten we een kwartiertje de training bezoeken en daarna werden we weggejaagd. En daar was ik heel blij om, want het was weer bloedjes heet vandaag.
Ja.
Ik was heel gigantisch blij mee, want bij Makkely kwamen we in het Qatar Sportcenter.
Mm-hmm.
Dan stonden we denk ik op een metertje of vierkante meter of 10. Met een mannetje of 200 in de kokende hitte. Dat was niet best.
Nee.
Ik zag Makkely aankomen lopen met een heel moeilijk Adidas petje. En dan denk je, nou, het lijkt Malle Eppie wel. Maar Danny Makkely was een stuk verstandiger dan dat ik was.
Ja. En hij had een topvorm voor het toernooi. Omdat hij dat petje op had dan, bedoel jij?
Jij had geen petje op.
Ik had geen petje op. Had ik beter wel kunnen doen.
Ja, want het valt zwaar die hitte. Maar Makkely is fit in topvorm. Hoe traint hij dan voor dit toernooi nog, die laatste dagen?
Ja, dat is op zich wel heel grappig. Hij vertelde van, ze hebben allerlei seminars gehad met de FIFA. Dus die voorbereidingen, die zijn weken, maanden geleden al begonnen. Het is nu nog een beetje de puntjes op de i zetten, maar speciaal ook voor de hitte, om te wennen aan de hitte, heeft de FIFA een toernooitje opgezet met allerlei lokale teams uit Doha. En Danny Makkely fluit al, alleen nog geen WK-wedstrijden, maar lokale wedstrijdjes.
Dus ze gaan met arbeidsmigranten.
Ook, ongetwijfeld. Maar ze trainen dus overdag en 's avonds dan leiden ze een wedstrijdje.
Ja, want dat is natuurlijk na onze podcast van gisteren gebeurd, die ontmoeting met die arbeidsmigranten. Ja. Had je daar vandaag nog een heel gloedvol gevoel over, Valentijn?
Nee, nou, het was eigenlijk binnengekomen bij die spelers. Hè. Steven Berghuis die zei het ook, het was gewoon leuk om te doen.
Hmm.
En dat gevoel had je ook op het moment dat je daarbij aanwezig was. En dat was gewoon heel goed, hè, dat er zo'n initiatief is genomen. Natuurlijk werden er natuurlijk wel weer wat vraagtekens bijgesteld. Die hebben we zelf ook bijgesteld. Het enige wel opmerkelijk vond ik wel. Er zijn ook 1500 mensen afgelopen maandag bij de training van het Nederlands elftal. Een soort uitzwaaitraining. Nou, die mensen hebben er allemaal iets voor moeten betalen. En die kregen vervolgens na afloop te horen dat er niks mogelijk was. En er werd alleen nog even gezwaaid van afstand. Maar nu werd er gewoon tussen de migranten doorgelopen. En leefde het Nederlands elftal ineens niet meer in een bubbel.
Nee, het ging over corona.
Ja.
Maar waren die migranten dan getest dat ze de spelers mochten aanraken?
Wat we ervan gehoord
aanraken?
Hebben, zijn ze niet getest geweest?
Oké.
Okay. Nee. Dus,
okay. Hey, even opmerkelijk nieuws. De Argentijnse nationale ploeg is ook aangekomen. En volgens de nationale sportkrant Diario Olé, dat is natuurlijk de Argentijnse media...
10
abonnementen.
Ben je ook gek op vlees?
Nou, inderdaad, ja. Want er zijn 5 grills meegenomen en 900 kilo vlees.
5 grills om dat vlees,
ja, om vlees te barbecuen.
Ja. Nou, ja, ik ben hier en ik heb weinig tekort aan vlees gemerkt. Ook hier kan je gewoon vlees krijgen, hoor.
En dat is wel mooi, want wij zijn natuurlijk lovend over dat Subara Hotel.
Ja,
ik niet meer, hoor.
Hoe is het met ontbijt?
Ja, bij Subara maken ze er geen misbruik van dat het WK begonnen is. Want ons ontbijtje was vanochtend opeens dubbel zo duur.
Ja.
Van 15 naar 30 euro per ontbijtje.
Ja, het is maar, wel een groot ontbijt, hè?
Ja, nou, voor 30 euro is toch een heel klein ontbijt. Maar Mike heeft direct als een bok op de havenkist. En morgen kunnen we met z'n allen gratis ontbijten. Dus ja.
Ja, en daarna
de invloed van Mike is groot bij Subaru.
Ja, het was toch mooi dat we gisteren de eigenaar even tegenkwamen. Die zegt, als je iets dwars zit, laat het weten. Kijk, dat kamerprijzen een beetje flexibel zijn tijdens een WK, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als er heel veel vraag is naar kamers, om opeens je ontbijtje dubbel zo duur te maken. Maar daar was die eigenaar het volgens mij ook al mee eens.
Nou, eens kijken hoe dat afloopt. Het kleine leed hier van de Telegraaf-equipe.
Klein leed?
Nou, ja, vergeleken met wat hier allemaal verder nog gebeurt. Maar dan gaan we naar de stellingen. Ik denk inderdaad dat Qatar een omkoping doet.
Eens.
Eens.
Een kind krijgen is belangrijker dan het WK-voetbal.
Oneens.
Eens.
Valentijn. Een kind krijgen is belangrijker dan het WK-voetbal. Nee. Oneens. Oké, okay, ja, nou, het is duidelijk.
Geen kinderen
in ieder geval. Hè?
Wij krijgen toch geen kinderen?
Nee, dat is ook zo. Cristiano Ronaldo die krijgt precies wat hij wil.
Eens.
Eens.
Berghuis moet naast Frenkie de Jong tegen Senegal.
Eens.
Eens.
Ik heb zin in een biertje.
Oneens.
Oneens.
Zeggen jullie heel kordaat, maar de FIFA heeft vandaag...
Ik drink niet. Dus
nee. Maar de FIFA heeft vandaag wel een persbericht naar buiten gebracht. Het gonst al van de verhalen in de Britse media.
Ja.
Er kon nog wel bier gedronken worden rondom de stadions.
Ja.
Ik zag nog op Twitter beelden voorbij komen van de bierkraampjes die weg werden gehaald daar. Alleen nog de bobo's, die kunnen bier drinken. En voor
waanzin,
de rest is het nu verder weg.
Ja, waanzin. Maar het was eigenlijk al heel raar, want je kon bier drinken tot 3 uur voor de wedstrijd. Maar je mag pas 1,5 uur voor de wedstrijd het stadion binnen.
Ja.
Dus dat was al... Dat was wel heel raar. Als je dat bij elkaar optelt en aftrekt, dan denk je van ja, waar moet je dan bier drinken? 3 uur van tevoren in het stadion, als je niet binnen kan komen. Tot één uur na de wedstrijd was er ook geen bier beschikbaar. Dus maar dan moet je allemaal weg zijn. Dus dan zou je alleen inderdaad misschien in die ontvangstruimtes en in de perszaal misschien. Misschien dat daar wel bier wordt geschonken dan.
Ja, en in de fanzones, daar mag dan nog wel getapt worden volgens mij. Dus de fans kunnen wel ver voor de wedstrijd wellicht nog iets
We zijn vandaag naar zo'n fanzone geweest.
Wat ik wel even tegen onze luisteraars wil zeggen. Vaat en ik hebben ons nog geen seconde druk gemaakt over bier. Maar onze cameraman Rick, ook van het geluid, en Pim... We hebben het nu ongeveer elke dag over drank gehad.
Nou ja, maar even serieus. Hè. Kwamen Mexicaanse fans kwamen naar die fanzone toe. Wij zijn daar naar binnen geweest. En er is dus één witte tent in een fanzone van toch wel een kilometer groot. En alleen in die tent mag je bier bestellen. Dat mag je dan wel in die fanzone opdrinken. Maar dus ook in de stands die gewoon in de open lucht zijn, kun je dus ook geen bier bestellen.
Nee.
Dus het is wel misschien nog wel strikter dan de fans denken die hierheen komen.
En hoe groot is die tent? Is het een pubtentje of niet?
Nou, als daar... Ja, dat is zeg maar één partytent. Zo ongeveer.
Ja, maar het staat hier beneden een partytent. Daar kunnen ongeveer 500 man in.
Ja, maar ja, als er duizenden fans naartoe komen. Maar jullie maken je er allemaal niet zo druk over.
Nee. Voor mij is voetbal staat voor mij niet synoniem aan bierzuipen. Integendeel.
Oké. Nou weten we dat ook weer. Jongens, het Nederlands elftal, als we daar verder over gaan.
Nog even hierop inhaken. Ik ben wel heel erg benieuwd wat er in het sponsorcontract van Budweiser met de FIFA staat. Want die Amerikanen zullen natuurlijk niet heel erg blij worden van dit soort acties. Je wordt sponsor ook omdat je je merk wil uitdragen. Nou, dan moet er heel veel Budweiser getapt worden. Het is trouwens ook de sponsor van Ajax. En...
We hadden het nooit over Budweiser gehad op het moment dat het niet het geval zou zijn. Dus ze hebben nu al veel meer publiciteit gekregen dan ze ooit zouden hebben gekregen op het moment dat die bierkranen gewoon open zouden zijn geweest.
Ja.
Zouden zijn gegaan.
Ja.
Maar ja, dan zien natuurlijk duizenden mensen al die logo's en die drinken dat bier.
Ja, maar die zie je toch, Mike, in het stadion. Want in het stadion, de logo's, die zijn gewoon wel...
Oké. Nou ja, Budweiser heeft geloof ik in de reactie laten weten dat ze begrip hebben voor het natuurlijk ook wel opmerkelijk late besluit. Hè? Want het toernooi begint over 2-3 dagen, dus wat dat betreft
misschien heeft het besluit al een hele tijd gelegen, maar wat ik al zei, het klopt allemaal niet helemaal. Dus ze hadden dit ook wel eerder naar buiten kunnen brengen.
Ja. Ik denk dat ze over 4 jaar wel mogen tappen, Bud.
Dat denk ik ook,
want dan is het in Amerika, Canada en Mexico. Ja, over het Nederlands elftal gesproken. Berghuis dus naast Frenkie de Jong. Dat is nog een positie die open staat. Hè? Wie gaat er die rol op zich nemen op het middenveld?
Ja, nou ja, ik ben van de aanval, dus dan zou ik altijd voor Berghuis kiezen. Maar ja, ik neem niet aan dat Louis van Gaal dat ook doet. Alhoewel Frenkie de Jong, hè, er werd gesuggereerd van dat Nathan Aké sowieso een basisplaats heeft. En dat is... zeer zeker het geval. En daarna werd er bij Frenkie de Jong werd er eigenlijk een beetje omheen gedraaid. Dus die zei direct, dus jullie denken dat ik niet in de basis start. Zei hij met een grote glimlach. Dus misschien dat er op de achtergrond wel speelt dat hij weet dat hij in de basis gaat starten, ja, tegen Senegal.
Steven Berghuis.
Ja, of Berghuis, wat zei ik? Bergwijn?
En Frenkie de Jong.
Vincent Bijlo. Zei je? Justin Bijlo. Dat is ook voor de luisteraars een verspreking die vaker voorkomt. Ja. Hè? Justin en Vincent Bijlo.
Maar ik zou voor de aanvallende optie gaan, maar ik denk dat Van Gaal kiest voor Teun Koopmeiners.
Heeft hij vaker gedaan ook natuurlijk.
Heeft hij vaker gedaan en volgens mij was dat zijn eerste opzet. Ook tegen Polen, dat is een hele belangrijke wedstrijd geweest in aanloop uit bij Polen naar dit toernooi toe. En ja, dan denk ik dat Koopmeiners de voorkeur krijgt.
Ja, dat zal wel zijn eerste gedachte geweest zijn. Alleen Teun Koopmeiners hield het 6 minuten vol in Polen. Want die klapte met zijn kop tegen een tegenstander. En moest vervangen worden. En toen werd hij echt uitstekend vervangen door Steven Berghuis. En de wedstrijd daarna tegen België ook. Alleen ja. Ja, het is wel aardig om te kijken. Want volgens mij kiest Louis van Gaal tegen sterke tegenstander dan liever voor Koopmeiners. Overigens iemand in wie je veel van zichzelf zag. Alleen de iets snellere versie dan de voetballer van Gaal, denk ik. Ja, en Martin de Roon is natuurlijk ook nog een optie. Hoewel die natuurlijk al eigenlijk niet meer in de plannen van Gaal voorkomt als basisspeler. Dus ik
deed het heel goed als invaller. Dat gaf hij later ook toe. Dus ja, dat zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn. Omdat dit is wel, denk ik, de sterkste tegenstander in de groep. Ja, als je hier wint, dan ben je na 2 wedstrijden... Dan zit je waarschijnlijk alweer in de volgende ronde, zoals eigenlijk de afgelopen toernooien het geval is geweest.
We moeten trouwens ook nog even tegen de luisteraars zeggen, we komen hier steeds een stapje verder. Want ik heb gevraagd of de fontein uit kan, die voor wat geluidsoverlast zorgt. Nou, die staat inmiddels uit.
Ja, maar ik ben nog niet langs geweest bij die...
Er is nog een airco die zoomt, dat is dan wel nog een puntje.
Maar de moskee ben je nog niet langs geweest.
Kun je daar morgen van?
De moskee ga ik morgen even kijken. Maar ik wou zeggen tegen onze luisteraars dat we wel degelijk alle feedback heel serieus nemen. Maar dat het voor ons ook een dagelijkse podcast is, waarin we elke dag weer stappen maken.
Laat ze ons nu ook live kunnen volgen.
Hè? Nou, ja, jij lijkt qua geluid hoor.
Technisch gaat het allemaal niet optimaal, maar we werken er keihard aan. Dus daarvan akte. Ja, kind krijgt belangrijker dan het WK voetbal. Nathan Ake, die heeft net een kind gekregen. Hoe heet die? Weten we dat?
Zijn vrouw heeft een kind gekregen.
Ja, je krijgt het samen, hè, een kind.
Nee, die krijg je niet. Ik krijg geen kind. Ik heb er 3 thuis lopen, maar die hebben toch mijn vrouw even. Dus heeft ze toch gekregen.
Ja. Hè? Nee, oké. Okay. Ja, maar ik vroeg me af, als dat kind klinkt een beetje oneerbiedig. Maar
die dochter volgens mij.
Als stel nou dat die dochter was geboren vlak voor Nederland-Ecuador, zou jij dan teruggaan naar Nederland?
Nee.
Nee?
Nee. Natuurlijk niet, maar ik wil wel spelen dan. Maar, ik moet wel in de basis starten.
Ja.
Die dochter is zondag geboren. Maandag moest Nathan Ake zich melden in Zeist. En dinsdag vloog ze naar Qatar. Wat denk je dat daar gebeurd is?
Dat is denk ik eerder gehaald. Zo. Ja.
Dus de kans dat het voor Ecuador zou komen. De dag voor Ecuador. Dat is niet zo.
Nee, maar ja, Mike. Als een kind uitgerekend is voor Nederland-Qatar. Dan kan je het toch niet 4 weken eerder gaan halen.
Tuurlijk wel, man. Dat zijn alle knap.
Ja, maar Mike is ervaringsdeskundig in deze.
Ben jij toch geboren dan ook?
Zeker.
Okay. Dat was voor het WK in noem het maar.
Couveuse kindje. Dat zie je wel, toch?
Nee, maar zou jij... Maar zou jij, als je zou moeten kiezen tussen bij een geboorte zijn van je zoon of op de tribune bij een wedstrijd van Nederland zelf dan? Wat zou je kiezen?
Of op de tribune? Nee, ja, maar je hebt het over spelen.
Oké, okay, maar wat zou je
Maar ook als verslaggever, als ik hier zou zitten, ja, helaas, maar dan zou ik... Wat zit je?
Nee, ik ben helemaal zo met je oren.
Ja. Nou, als ik nu hoor dat mevrouw toevallig zwanger is en het kind komt morgen, dan denk ik van, je hebt het al 3 keer laten zien dat je het zelf kan. Dus,
ja, nee, dat zou dan, ja, inderdaad. Ja.
Maar ook denk ik bij de eerste, ja. Het ligt allemaal nogal gevoelig op het moment dat je in zo'n situatie zit. Maar als je het achteraf beziet, dan zeg je, ja, die hoeft er echt niet bij te zijn, hoor.
Niet bij het WK?
Nee, niet bij je geboorte. Je ziet het later toch wel.
Kijk nou maar uit, joh. Maar ongelooflijk.
Het is wel grappig. Ik kwam een paar weken geleden in het padelcentrum Michel Vorm tegen. En Bert van Marwijk, want hij begon er zelf over. Dat we toen nog een heel mooi verhaal hebben geschreven. Michel Vorm, die werd vader tijdens het WK in 2010. En toen gaf Bert van Marwijk hem de ruimte om wel even terug te gaan naar Nederland. En daar heeft hij ook gebruik van gemaakt. Maar daar kun je als coach.
Maar was hij bij de geboorte of om zijn kind te zien?
Nee, kind te zien. Volgens mij niet bij de geboorte.
Nee, nee. Oké. Okay. Nee, nou, dan weten we dat ook weer hoe jij daarin staat, Valentijn. Ja, wat natuurlijk het ook opmerkelijk nieuws was wat gisteren kwam, nadat we de podcast hadden opgenomen, was een journalist uit Bahrein, een onderzoeker, die had dan nieuws dat 8 spelers van Ecuador omgekocht, een poging tot omkoping er zou geweest. Meer dan 7 miljoen euro was daar dan voor vrijgemaakt. Ja, hoe moeten we daar nou naar kijken? Je merkt in ieder geval dat het meteen massaal wordt opgepakt natuurlijk.
Ja. Nou ja, dit soort berichten worden massaal opgepakt. Omdat iedereen weet hoe Qatar natuurlijk het WK heeft gekregen. Dat is in feite ook met de omkoping gebeurd. En dat kon niet meer teruggedraaid worden. Maar dus ja, als je dan zo'n bericht hoort, dan sta je daar niet eens raar van te kijken. Hoe erg het ook is. Ook misschien naar de huidige mensen die aan het bewind zijn bij de Qatarse voetbalbond. Maar ja, ik sta er ook niet van te kijken. Ik hoop het niet, maar ik stelde ook wel een beetje mijn vraagtekens bij de oorsprong van het bericht. En dat komt dan uit Bahrein. En ja, bij deze staatjes die hier allemaal in het Midden-Oosten liggen, daar is natuurlijk een hoop narigheid onder elkaar. Hè. En het zijn in feite bijna allemaal Soenitische staten. Alleen Qatar steunt ook terreurbewegingen met een Sjiïtische achtergrond. Mm-hmm. En daar zijn landen als Bahrein en Saudi-Arabië, die zijn daar fel tegen gekant. En die hebben natuurlijk Qatar eigenlijk in de boycott gedaan.
Ja.
Dus het kan me voorstellen dat er ook een politieke achtergrond is van dit nieuws om de Qatari zwart te maken vanuit Bahrein bijvoorbeeld.
Ja, wat ben jij aan het doen, Mike?
Ik zit even mijn telefoon te bekijken.
Oh, want het wordt wel uitgezonden ook nog later op YouTube, hè? We draaien wel met de camera.
Ja, dat maakt niet uit.
Oké, maar je vond het wel interessant, dat stukje Midden-Oosten duiding door.
Ja, bij Soenieten hakte ik af.
Zat de linksback van, hè? Ja, exact.
Soenieten, dan toch een ander.
Beetje diepgang haken er wel meer af, dus dat geeft voor de rest niet.
Het is toch een bericht waarvan je inderdaad denkt van ja, het zou zomaar kunnen.
Ja.
En ze zouden er nog mee wegkomen ook.
Het is natuurlijk heel makkelijk om op deze manier Qatar in een kwaad daglicht te stellen. Ja. Zonder dat je met keiharde bewijzen komt. Ja, er wordt gezegd dat hij bewijzen heeft, die verslaggever, maar hij wil ze nog niet laten zien.
Nee.
Maar bij welke spelers van het Nederlands elftal zou Qatar kans van slagen hebben, denk je, als ze met een paar miljoen over de brug komen?
Oh. Nou ja, het ligt eraan. Ze hebben hier genoeg miljoenen. In principe is er genoeg geld voorhanden om mensen om te kopen.
Ja.
Normaal gesproken moet je dat als speler natuurlijk niet willen. Maar ja, er zijn altijd mensen misschien die er wel bevattelijk voor zijn. En het ligt er misschien ook een beetje aan in welke situatie verkeert. Ja. Kijk, die mensen uit Bangladesh, dat is misschien een hele rare konkel, maar al die arbeidsmigranten, die verdienen hier 10 keer zoveel als in hun eigen land. Dus die komen hierheen. Dus het zal makkelijker zijn om iemand bijvoorbeeld, Bangladesh en Nepal die doen niet mee, maar Ecuador doet wel mee. En dat is ook niet het rijkste land van de wereld. En die spelers zijn ook waarschijnlijk allemaal spelers die misschien bij hun plaatselijke club in Ecuador ergens in Guayaquil spelen. Mm-hmm. En niet het meeste verdienen. Ja, en als die ineens een miljoen op hun bankrekening krijgen.
Ja.
Terwijl ze misschien toch wel weten dat ze in de eerste ronde uitliggen.
Ja.
Bij Nederland zijn natuurlijk alle spelers min of meer financieel onafhankelijk. Ook de spelers die in de Eredivisie behalve.
Nou, ik denk dat inderdaad de keeper is, hè?
Ja.
Nou, Noppert.
Nee. Dit soort dingen mag je niet suggereren.
Nee, dat is ook een beetje een gebbetje natuurlijk. Dat kan het bot. Hebben jullie wel eens geld geboden gekregen om negatief over Nederlands elftal te schrijven? Of positief? Nee. Of daar hoef je geen geld voor.
Nee. Mij wordt nooit geld aangeboden.
Er zijn veel luisteraars die me geld bieden als jij een keer stopt als presentator.
Nou, vooruit dan maar. Maar dan moeten we het nog wel even over Cristiano Ronaldo hebben. Want ja, het veelbesproken interview, er is natuurlijk steeds meer wat er naar buiten is gekomen. Hij haalt echt ongelooflijk fel uit naar Ten Hag. En het gaat ook over het punt waar wij het eerder in de podcast ook al over hebben gehad. Die beruchte wissel.
Ja.
Waarna Cristiano Ronaldo boos wegbeende.
Ja.
Nou, hij heeft toen zijn excuses aangeboden, maar hij staat daar natuurlijk helemaal niet achter. Hij vond het eigenlijk een waardeloze actie.
Nee. Maar ik vond zijn verklaring, kijk, dat hoor je dan achteraf. Vooraf krijg je het niet te horen, want daar heeft hij niks over gezegd. Maar zijn verklaring achteraf kon ik wel een beetje begrijpen. Ik vond het ook terecht dat Ten Hag hem niet gebruikte in de wedstrijd tegen Manchester City. Stonden ze bij rustig ook met 4-0 achter of 3-0. Totale kansloze affaire daar. Dus dan is het wel raar dat je hem, toen bracht hij hem dus niet in de rust. Dan is het wel raar dat je hem 3 minuten voor het einde van Tottenham of Manchester United Tottenham, dat je hem wel wil brengen. En dan zegt van daar eerder zegt, ja, ik heb zoveel respect voor zijn loopbaan. Ja, en dan 3 minuten een wedstrijd tegen Tottenham uitspelen. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, dat hij zich daar gekrenkt door voelde. En dat vond ik ook onterecht, dat hij hem daar zo lang liet warmlopen en uiteindelijk niet bracht. Ja. Dat Ronaldo naar binnen is gelopen.
Maar hij suggereert een beetje dat ook Ten Hag in het persoonlijke vlak, in de begeleiding, Ronaldo heeft ook een hele moeilijke periode meegemaakt, hè, met het overlijden van een kindje. Hij zegt eigenlijk, ik ben niet gesteund door de club. Zo concreet maakt hij het ook niet. Maar is dat, denk je, echt wat hij meent? Of wil hij gewoon die breuk forceren?
Ja, daar is hij mee bezig. En niet zo'n klein beetje ook. Zo'n interview wordt natuurlijk niet voor niks gegeven. Dat heeft maar één doel. En dat is wegwezen en wel zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk.
Ja, ja. En dat gaat hem nu lukken, of niet?
Ja, nou, volgens mij is het hem al gelukt. Ze willen hem niet meer terugzien. Hè. Het is persona non grata op Carrington, het trainingscomplex van de Manchester United. Nou, heeft hij daar de komende 5 weken... Nou, ik denk dat die Portugees al eerder wordt uitgeschakeld. Heeft hij daar toch niks te zoeken. Dus ik zie die niet meer terug gaan naar Manchester United. En dat is voor Ronaldo goed. En dat is voor Erik ten Hag goed. En dat is eigenlijk voor alle partijen. En er zal wel een financiële oplossing gevonden moeten worden. Maar het gegeven dat Manchester United een rechtszaak overweegt, wil zeggen dat zij financieel hier een behoorlijke veer moeten laten. Willen zij van Ronaldo af kunnen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel het jammer van dit hele verhaal. Ronaldo hoort bij United, United hoort bij Ronaldo. Die hebben natuurlijk een schitterend verleden samen. Dat was ook de reden waarom hij terugkwam. Ja, en dat je dan op zo'n manier weggaat. Via de achterdeur, misschien wel met slaande deuren. Ja, doodzonde.
Is dit Ronald Koeman?
Zeer zeker.
Dat betekent dat het nu tijd is voor
de Kijk van Koeman.
Ja, dit is weer tijd voor onze zeer bijzondere rubriek. En dat is namelijk dat we Ronald Koeman dagelijks vragen kunnen gaan stellen. Ik krijg er al heel veel reacties op. Jij, Valentijn?
Ja, ik heb er ook reacties op gekregen, ja.
Ja, dat hij dat zomaar doet.
Directe omgeving.
Wat krijgt hij? Wat vangt hij daar eigenlijk voor, Koeman? Wat hij daaraan verdient?
Ja, dat zou ik niet weten. Ik denk dat hij het gewoon voor niets doet, hè. Zeker voor de Telegraaf. Ik denk alvast een voorschotje op zijn tijd als bondscoach dadelijk.
Ja,
om ons gunstig te stemmen.
Maar we mogen dus weer een vraag stellen, Mike. Allebei, jij de eerste.
Ja, ik ben wel heel erg benieuwd of Ronald Koeman ook voor Andries Noppert zou kiezen.
Ja, nou ja, dat vind ik een hele logische vraag. Kijk, mijn onderbuikgevoel, hè, als ik dat toernooi in zou gaan, ja, dan zou ik zeggen, ik kies voor Justin Bijlo. Kijk, Pasveren, dat zal hij zelf ook weten, ja, die is niet in grootse doen. En als je dan wel een hele grote keeper hebt, ja, dan heb je natuurlijk al de helft gewonnen. Hè? En ik heb net even een lijstje opgezocht. Hè? Dat kun je gewoon googlen van de dingen die kunnen vliegen wereldwijd en dan een rijkwijd. Nou, dan zie je dus op 3 de Kroeskop-pelikaan met 3,5 meter. Op 2... de grote albatros met 3,7 meter. En op 1 staat gewoon Andries Noppert met 4,3 meter. Ja, zo'n doel even uit mijn hoofd. Ja, dat is 7,32 meter officieel. En daarom denk ik dat hij in ieder geval ook de penaltykiller is in de selectie. Want ja, hij hoeft alleen maar om te vallen. En dat is geen hogere wiskunde. Maar ik wil Louis natuurlijk ook, en dat zullen jullie wel begrijpen, niet te veel veren in de achterste steken. Maar hij is wel iemand die spelers kan laten groeien. En dan zal dat bij Noppert lastig zijn met 2,03 meter. Maar ja, het is voor Bijlo te hopen, hè, want die heeft natuurlijk veruit het meeste talent. Daar hoeft mij geen polletje voor op Twitter te gooien. Maar dan lees ik ergens dat hij wel wat veel ballen uit zijn handen laat vallen. Maar in principe zou hij de eerste doelman van Oranje moeten zijn. Maar dat heeft hij natuurlijk helemaal zelf in handen.
En Valentijn?
Nou, ik heb toevallig die training gezien van Louis van Gaal, de internationals met de arbeidsmigranten. Ja, hoe Ronald Koeman daar tegenaan kijkt. Of hij misschien zelf ook ooit in die positie is geweest om arbeidsmigranten te mogen trainen.
Ja, nou ja, niet met arbeidsmigranten, maar ik heb in mijn carrière als clubcoach wel te maken gehad met werkweigeraars. Hè? Dat was te zien in mijn laatste periode bij Barcelona, dat je te maken had met een aantal saboteurs, hè, die niet door de jury zouden komen. Maar goed, het is een fantastisch initiatief. En wij als klein land, steken weer de nek uit en lopen weer voorop. Maar als bondscoach, als ik Louis van Gaal zou zijn, ja, dan zou ik wel mijn hart vasthouden. Want kijk, het zijn arbeidsmigranten. En als zij ineens beginnen te zagen op de enkels van Frenkie of Virgil of Memphis of wie het dan ook maar mag zijn, ja, dan zit je. En het is natuurlijk geweldig dat we dit doen, maar vanaf nu vind ik wel dat de focus maar op één ding moet zijn. En dat is de wereldbeker. Zeer zeker.
Oké, nou hartstikke mooi. Het zijn weer hele bezielende antwoorden van de toekomstig bondscoach van het Nederlands elftal. En ik zeg tegen Koeman, tot morgen. Jongens, de dag van morgen. Wat kunnen we verwachten?
Weet ik ook meteen weer waar ik aan toe ben.
Wij dragen een groot geheim bij ons, Mike en ik. En dat, ja, daar kunnen we misschien morgen wel iets over zeggen, maar nu nog niet.
Iets meer.
Jullie gaan met een heel mooi verhaal komen.
Ja.
Jemig. Nou, dat weet ik niet.
Mooi wordt.
Nee,
dat weet ik niet. Oké, nou daar moeten de luisteraars
We gaan wel een verhaal maken.
Je lijkt me wel een echte presentator. Die probeert het toch uit ons te krijgen.
Wat is het dan? Ja. Nee, maar kun je een tipje van de sluier lichten?
Nee, doe ik niet.
Nee. Maar het heeft wel iets met Nederlands elftal te maken.
Ja, maar ook daar kunnen we niet.
Jullie gaan toch niet onrust zaaien, hè? Zo 3 dagen voor de eerste wedstrijd van Oranje.
In onze equipe. Morgen misschien 2 dagen. Nu.
Er wordt toch geen bommetje wat gaat barsten?
Nou, weet ik niet.
Oké. Maar verder, even los van jullie primeur die Nederland op de grondvesten gaat doen schudden. Wat gaat de dag voor Oranje brengen morgen?
Volgens mij alleen een training.
Een besloten training.
Dus jullie, oké.
Ja. Waar we dus niet welkom bij zijn. En wat ook heel moeilijk wordt om sowieso een blik op te kunnen werpen. Want ja, er staan geen appartementen omheen. Het is allemaal laagbouw. En dus helaas. En het wordt allemaal streng beveiligd. Dus ja. Het zal er niet in zitten dat we daar tussen de bosjes of in de bosjes liggen om te kijken naar de opstelling, de basisopstelling van Nederland zelf. Dat gaat ons niet lukken.
Oké, heren, ik zeg.
Ga je zelf nog, of niet?
Waar naartoe?
Naar het week, of naar de openingswedstrijd. Want...
De openingswedstrijd van Nederland of van
Qatar? Nee, van
ja, daar ga ik naartoe, ja? Dankjewel.
Oké.
Ja, wij moeten snel.
Kost wat, maar dan heb je ook wel.
Ja, maar als voetballiefhebber wil je natuurlijk gewoon dit soort momenten meemaken.
Dan kunnen we stoppen, we moeten die drone nog halen.
Die?
Die drone.
Oh ja, oké. Hier. Dankjewel en tot morgen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.